Goedemorgen. Een hoop bekende gezichten, ook een aantal nieuwe gezichten, dat is fijn om te zien. We gaan even kijken of het technisch allemaal lukt. Ik heb een PowerPoint mee. Ja, kijkers. Het gaat beter dan in Hoorn, waar ik een grote probleem had met mijn PowerPoint. Ja. Ja, laat ik deze dienst voortzetten met gebed. Heer, dank u wel dat u ons zoals broeders en zusters weer bijeen hebt gebracht. En dat we zo mogen stilstaan bij uw woord. Ik vraag ook, heren, om uw woord als een zwaard te laten doordringen in ons leven, heren. Dat we zo stukje bij beetje mogen veranderen naar het beeld van uw zoon. Worden gevuld met zijn liefde. En dat we die relatie met God mogen hebben zoals ook Jezus die had toen hij hier op aarde was. Heer, wil ze ook deze tijd zo samen zegenen. Heer, wil ook uw woorden in mijn mond leggen. Dat het zo tezamen mogen worden opgebouwd. Amen. Heel blij om hier weer te zijn. Groeten ook van Birgit Koel en de kinderen. Ik ben nog steeds van plan om ze weer eens een keer mee te nemen. Maar het komt er telkens niet van. Het valt nog steeds niet mee met de kinderen. Dus vandaar, het is 's morgens als ze naar school moeten al een hele klus om ze op tijd klaar te krijgen. Naar de kerk, omdat ik toch wel best vroeg moet vertrekken. Dat is op dit moment nog net even te moeilijk. Ik was al bang dat Geert mijn preek voor me, het gras van mijn voeten begon weg te maaien. Met bid en u zal gegeven worden, zoek en gij zult vinden. Het onderwerp van vanmorgen is effectief bidden. En we gaan over dat onderwerp nadenken aan de hand van Matteüs 20, van 29 tot 34. De genezing van de twee blinden. En ik lees vooruit de NBG. En toen zij uit Jericho gingen, volgde hem een grote schare. En zie, twee blinden die aan de weg zaten, riepen, toen zij hoorden dat Jezus voorbij ging, zeggende, Heer, heb medelijden met ons, zoon van David. En de schade bestrafte hen, dat ze zwijgen zouden. Maar zij riepen, te meer, zeggende, Heer, heb medelijden met ons, zoon van David. En Jezus stond stil, riep hen en zeide, wat wilt gij dat ik doen zal? En zij zeiden tot hem, Heer, dat onze ogen geopend worden. Jezus werd met ontferming bewogen en raakte hun ogen aan. Terstond werden zij ziende en zij volgden hem. Tot zover. Het verhaal speelt zich af. Nee, helaas. Hij staat aan, maar... Nee. Ik zal, moeten vragen of u vanaf daar... Op het scherm? Nee. Hij wordt te oud, denk ik. Kijk eens, hij is naar de volgende. Oké. Het verhaal speelt zich af in Jericho. Nu, Jericho ligt net boven de Dode Zee. Je had dus Galilea, waar Joden woonden. Judea, waar Joden woonden en waar ook Jeruzalem was. En dan had je daartussen Samaria. Het was voor mensen, voor Joden die uit Galilea naar Jeruzalem wilden gaan, heel gebruikelijk om af te zakken naar de Jordaan, via de Jordaanvallei naar het zuiden te gaan tot aan Jericho. En dan vanaf Jericho naar Jeruzalem. Jericho lag ongeveer 8 kilometer ten westen van de Jordaan. En ongeveer 20 kilometer ten noordoosten van Jeruzalem. Maar die laatste stuk, dat laatste 20 kilometer, dat lijkt misschien niet zoveel, maar het was ook bijna een kilometer omhoog. Jericho ligt namelijk op 200 meter onder de zeespiegel, maar Jeruzalem ligt ruim 700 meter boven de zeespiegel. Dus je moest zo'n 900 meter omhoog. Vandaar dat als mensen uit Galilea kwamen om naar Jeruzalem te gaan, dan reisden ze tot aan Jericho en daar overnachtten Daar bleef ze de nacht. En dan de volgende dag deed ze dat laatste stuk. Omdat het dus 20 kilometer was. Maar ook een kilometer bijna omhoog. Jezus is daar dus. En hij is op weg naar Jeruzalem. Waar het Pascha gevierd zou worden. Een van de misschien wel belangrijkste feest in de Joodse kalender. Het Pascha, de viering van de uittocht uit Egypte. Het was ook een tijd dat mensen extra diep verlangen hadden naar een bevrijding van de Romeinen. Het is dan ook misschien niet zo vreemd dat eigenlijk kort hierna Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnenkomt. En mensen juichen. Nu gaat het gebeuren. Nu worden we bevrijd van de Romeinen. Het zal anders lopen. Want nog geen weken na wordt Jezus gekruisigd. En het is dan ook zonder twijfel is dat Jezus op dit moment al in zijn hoofd bezig is met wat er in de komende weken gaat gebeuren. Hij zal zeer binnenkort sterven aan het kruis. Jezus verlaat dus Jericho en een grote groep mensen volgt hem. Twee blinden, waarvan er één Bartimeus heette, dat weten we omdat dit verhaal ook voorkomt in Marcus, en daar wordt zijn naam genoemd, horen dat Jezus eraan komt en zetten het op een schreeuwen. De geïrriteerde menigte zegt van dat ze moeten zwijgen. Dat lijkt wel erg hard om zo te praten tegen blinden, maar we moeten ook begrijpen hoe er aangekeken werd tegen blinden. Het was in die tijd namelijk heel gebruikelijk in bij Joden om te denken dat ziekte een straf was van God. En dat een blinde dus iets gedaan moest hebben, of misschien zijn ouders, waardoor hij blind was. En dus was er ook niet heel veel medelijden met deze mensen, want ja, het was uiteindelijk ook hun eigen schuld. We lezen dit onder andere in Johannes 9, de versen 1 en 2. En voorbijgaande zag hij een man die sinds zijn geboorte blind was. Dat is Jezus en zijn discipelen. En zijn discipelen vroegen hem en zeiden: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? Dus deze denkwijze was heel gewoon onder de Joden. En dat verklaart dus ook die geïrriteerde reactie naar deze blinden toe. En ook ja, de woorden van zwijg. Maar hoe anders is Jezus zijn reactie? Jezus stopt. De volgende. Jezus heeft, ondanks het feit dat het kruis zo dichtbij gekomen is, tijd voor deze verschoppelingen. Voor deze mensen die in de samenleving niet echt meetelden. Doe de volgende maar. Ja, deze is even interessant. Dit komt uit het Grieks. In het Grieks staat namelijk bij 31 en 34 exact hetzelfde woord wat je normaal gesproken zou vertalen met maar. En wat de schrijver hier doet, is dat hij als het ware de reactie van de menigte vergelijkt met de reactie van Jezus. Hij wil als het ware extra contrast creëren, zodat de lezer het opvalt hoe anders Jezus reageert dan de menigte deed. Oké, gaan we naar de volgende. Toen ik nadacht over deze geschiedenis, moest ik denken aan iets wat mij in Papua Nieuw-Guinea overkwam. Ik was gevraagd om wat werk te doen op een sendstation zeer ver in de jungle van Papua Nieuw-Guinea. Het is een verschrikkelijke tocht om daar te komen. Ik ben met een bevoorradingsvrachtwagentje mocht ik meerijden. Ik heb het verhaal zonder twijfel al eens eerder verteld, maar we hebben 7 keer een lekke band gehad. We stonden meer stil dan dat we reden. Mede omdat er, toen we weggingen, zei de eigenaar van het bedrijf, zei tegen de chauffeur: niemand meer meenemen, je bent te zwaar beladen. Dat kon ik nog net allemaal verstaan. En de chauffeur, ja. En we reden naar het park toe en er 20 mensen klommen nog bovenop de vrachtwagen. En dus ja, vandaar de ene lekke band naar de andere. We hebben vastgestaan in de modder. Het duurde 24 uur voor we eindelijk op deze plek aankwamen. Ik had werkelijk het gevoel dat ik was beland op het einde van de aarde. Zo ver van elke vorm van beschaving was ik nog nooit geweest. Ik kwam ook geen dorpen echt meer tegen. Meer nederzettingen van misschien 100 mensen, vaak nog minder. Ver weg van alles wat maar enigszins leek op beschaafde wereld. Hier was dus een zendingstation. Dat werd beheerd door twee vrouwelijke zendelingen die daar een bijbelschooltje hadden speciaal voor vrouwen. En ik was dus gevraagd om daar een aantal weken, een maand of zo, daar te helpen met onderhoudswerkzaamheden. En een van de papa's die daar werkte, die vroeg mij op een zaterdag van, joh, ga je mee? Ik ga naar mijn eigen dorp. Kun je de volgende geven? En dat was op een hele hoge berg naast het zendingstation. Wat je daar ziet is het zendingstation. En dat lag al op een heuvel. En hier waren we op de berg. En ik denk dat we nog niet eens helemaal aan de top waren. Maar helemaal op de top, daar was zijn dorp. En wat mij vooral bijgebleven is van dat bezoek, is dat we daar dus waren. En hij leidde mij een beetje rond. En er komt op een gegeven moment een man op ons af. En hij vertelde mij, die man is zeer ernstig ziek. En het eerste wat door mijn hoofd flitste was, oké, dit is de laatste plek op aarde waar je wil zijn als je ziek bent. Ga van die berg af. Zorg dat je in de stad terechtkomt, waar ziekenhuizen zijn, waar medische zorg is. En die man, die komt naar ons toe en die vroeg om voor hem te bidden. Natuurlijk weigerde dat niet. Eerst bad deze papa die mij mee had genomen. Daarna bad ik voor hem. En wat me vooral bijgebleven is, is de reactie van die man. Hij was zo dankbaar. Hij nam uitgebreid de tijd om ons te bedanken voor het feit dat we voor hem gebeden hadden. En hij ging weg met een houding. Ja, je kon aan zijn gezicht zien dat het enorm veel voor hem betekende. Dat gebed wat we voor hem uitgesproken. En het hield mij een spiegel voor. Want hij hechtte veel meer waarde aan het gebed dan ik deed. Mijn eerste gedachte was van die berg af naar een stad toe. Zorg dat je medische zorg krijgt. Maar deze man was diep geraakt door het feit dat wij voor hem baden. En dat deed mij nadenken. Waarvoor bidden we eigenlijk? Waar kunnen we eigenlijk op rekenen als we bidden? Bid en het zal gegeven worden. We bidden het. Maar we weten tegelijk ook wel dat we niet altijd ontvangen waarvoor we bidden. Zelfs in de Bijbel zijn daar voorbeelden van. We lezen bijvoorbeeld in 1 Timotheus 5 vers 23. Dat Paulus Timotheus aanraadt om een beetje wijn te drinken. Blijkbaar had hij wat maagproblemen en dat zou hem daarbij helpen. In 2 Timotheus 4 vers 20. Vertelt Paulus ons dat Trofimus, dat hij die ziek heeft achtergelaten in Mileten. Het is toch redelijk om te veronderstellen dat er ook gebeden is voor deze mensen. Maar blijkbaar had Timotheus op dat moment nog steeds dat probleem. En deze Trofimus, die was duidelijk ook niet onmiddellijk genezen, want hij moest achterblijven. Een ander voorbeeld is Paulus zelf. We lezen dat hij een doorn in het vlees had. Wat het precies geweest is, weten we niet. Maar we weten wel dat God het niet wegnam van hem. Gebeden worden dus niet altijd verhoord. In ieder geval krijgen we niet altijd waar we om vragen. Maar waarom bidden we dan precies? Waar kunnen we op rekenen als we bidden? Wat kunnen we dan van verwachten? Wel, we krijgen ook de waarschuwing van Jacobus. Die zegt in Jacobus 1 vers 6. Dat je moet bidden in geloof. In geen enkel opzicht twijfelend. Want wie twijfelt, die lijkt op een golf van de zee. Die door de wind wordt aangedreven en opgejaagd wordt. Je gaat de ene kant op en de andere kant op. En hier hebben we dus twee kanten van het bidden. Wat moeten we nou precies geloven? Hoe moeten we ons gebedspunten voor God brengen? We willen vanmorgen een aantal lessen leren uit het gedeelte wat we gelezen hebben. Mag ik de volgende? Het eerste wat we leren eigenlijk van deze twee blinden, is dat ze wisten tot wie ze baden. Ze riepen Zoon van David. Dat was een messiaanse titel. Ze wisten dat Jezus de Messias was. Ze wisten aan wie ze hun verzoek richtten. En dit is een heel belangrijk aspect. We zien dat ook terug in het Onze Vader. Waar begint het Onze Vader mee? Onze Vader die in de hemel is. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Zowel in de hemel als ook op de aarde. Ook het Onze Vader begint met wie God zelf is. Wat zijn plannen zijn. En ook bij deze bedelaars zien we dat. Ze weten aan wie ze het verzoek richten. En dit is een heel belangrijk aspect van effectief bidden. Ons gebed moet beginnen bij wie is God, wie is Jezus. Daar begint ons gebed. Want als we daar beginnen, dan gaan we ook begrijpen dat het uiteindelijk belangrijkste is wat God wil. U wil geschieden zoals het onze Vader al zegt. Het is een heel belangrijk aspect van effectief bidden. Jaren geleden toen ik op Guam als onderhoudswerkman voor een bijbelschooltje. Toen kreeg ik last van mijn rug. Ik had al eerder een hernia gehad. En ik kreeg op een gegeven moment weer last van mijn rug. En het werd zo erg dat ik niet meer kon lopen. Dat ik alleen maar in bed lag. Ik kan me herinneren dat als ik dan naar het toilet moet, dat ik me al helemaal geestelijk moest voorbereiden. Omdat het zo pijnlijk was om zelfs maar uit bed te komen. En te moeten lopen. Dat kleine stukje naar het toilet. Uiteindelijk met veel pijnstillers bij een dokter geweest. En met de verzekering gesproken. Ik moest terug naar Nederland en ik moest rusten. 4 maanden gerust. Het ging al eens een stuk beter met me. Terug naar Guam. Terug mijn taken oppakken. En nog geen week later kreeg ik weer behoorlijk last van mijn rug. En ik kan me herinneren dat ik 's avonds in mijn bed lag en niet meer kon slapen. Ik maakte me veel zorgen. Ik had zoiets van, Heer, wat wilt u van mij? Als ik problemen blijf hebben met mijn rug, dan kan ik hier wel stoppen. Dan kan ik beter teruggaan naar Nederland. Maar wat moet ik in Nederland met altijd pijn in mijn rug? Wat moet ik? En ik bleef daar maar over doormalen tot diep in de nacht. En natuurlijk was ik ook voor aan het bidden van Heer, genees me, Heer. Ik werk hier toch ook voor u, ik werk hier in de zending. En opeens kwam het verhaal van Job in mijn gedachten. Ook Job zat vol klachten. Van God, waarom heeft u dit toegelaten in mijn leven? En dan zien we de reactie van God. God begint te praten over wie hij zelf is. Job, waar was jij toen ik de aarde maakte? Job, weet jij waar de wind begint en waar die heen gaat? Job, weet jij hoe je sterren moet maken? Job reageert uiteindelijk, natuurlijk gaat dat nog een heel stuk verder. En Job reageert uiteindelijk door zijn hand op zijn mond te leggen. Omdat hij zich realiseert wie God is. En toen ik dat tot me door liet dringen, kwam er ook een stukje rust bij me. En had ik zoiets van, oké, God, ik weet niet wat er met me gaat gebeuren. Ik leg het maar in uw hand. En eindelijk had ik die nacht, kwam tot rust en kon ik gaan slapen. Niet dat ik zo'n geweldige christen ben, want ik heb het nog vele malen moeten herhalen. Het is makkelijk om even die zorgen bij God neer te leggen, maar we nemen dat zo snel weer mee terug. En het is iets wat we moeten blijven herhalen. Het eerste punt wat we dus van deze blinden mogen leren, is dat we ons bewust moeten zijn tot wie we bidden. Daar moeten we starten. Daar mogen we als eerste een beetje op gaan mediteren van wie is God? Zijn almacht, zijn plannen. Dat moet als eerste voorop staan in ons gebed. Mag naar het tweede gaan. Het tweede punt dat de blinden naar voren brengen is: heb medelijden met ons. Dat kun je ook vertalen met: heb genade met ons. Ze bidden vanuit het besef dat ze nergens recht op hebben, maar dat ze afhankelijk zijn van genade. Ook dit is een heel belangrijk aspect van gebed. Het besef van dat we alleen maar kunnen bidden vanuit genade. De enige aanspraken die wij kunnen maken zijn aanspraken van dingen die God beloofd heeft in zijn woord. Maar wij kunnen geen aanspraken maken op grond van onze eigen goede daden. We kunnen denken aan het verhaal wat Jezus eens vertelde. Korte gelijkenis over de fariseer die naar de tempel ging. Die daar bad van: Heer, dank u dat ik niet ben zoals die andere mensen. En vervolgens een lijstje opnoemt van alle goede dingen die hij gedaan had. En de tollenaar die van verre stond, die niet eens omhoog durfde te kijken. En die alleen maar stamelde van: God, wees mij zondaar genadig. En Jezus vertelt ons: het is de tollenaar die gerechtvaardigd naar huis ging. We mogen God bidden, maar wel met een besef dat alles genade is. We kunnen niets eisen. Volgende. Het derde punt is het doorzettingsvermogen van de blinden. Zoals ik in de inleiding al heb gezegd, er was geen erg vriendelijke houding naar deze mensen toe. De menigte zei van: wees stil. Maar zij lieten het zwijgen, zich het zwijgen niet opleggen. Ze bleven, nog luider gingen ze roepen. En dat lijkt een beetje in contrast te staan met wat ik net zei. Het besef dat het allemaal genade is. Kun je dan zo brutaal zijn, terwijl je weet dat je nergens recht op hebt? Maar het was niet Jezus die hen verbood. Het was niet Jezus die hen zei dat ze moesten zwijgen. Het was de menigte. En het laat ook iets zien van dat ze genoeg van Jezus hadden gehoord om door te zetten. Ze wisten voldoende van wie Jezus was en van wat zijn karakter was om door te zetten. Om te weten van: Jezus zal ons niet afwijzen. En ze schreeuwden des te harder. Ook dit is een belangrijk aspect van effectief bidden. Dat vertrouwen dat Jezus, dat God, werkelijk voor ons wil zorgen. Dat Hij werkelijk om ons geeft. Want dat geeft ons de kracht om vol, met volle verharding door te gaan in ons gebed. Zoals ik zei, in Marcus lezen we de naam van een van de blinden, Bartimeus. En we lezen ook dat hij zijn mantel opzij wierp. In een commentaar las ik dat die mantel waarschijnlijk ook diende om het geld op te gooien wat je als bedelaar probeerde te krijgen. En het lijkt er dus op dat Bartimeus gewoon opgestaan heeft, die mantel van zich af heeft gegooid, mogelijk met het geld wat erop lag ook, en naar Jezus. En het geeft iets aan van hoeveel belang hij hechtte om bij Jezus te komen. Hij wist: dat is mijn redding. Daar moet ik zijn. En ook dat is iets wat heel belangrijk is in ons gebed. Wat is onze verwachting? Begrijpen we werkelijk hoe belangrijk het is om bij Jezus te zijn? Jezus hoort uiteindelijk de roep van de blinden. En hij stopt. En hij stopt ook voor u en voor mij, als we hem aanroepen. Want hij is iemand die geeft om u en mij. Hij is iemand die, bij wie we onze zorgen mogen neerleggen. De volgende. En dan stelt Jezus die misschien wat vreemde vraag: wat willen jullie dat ik voor jullie zal doen? Jezus, waarom stelt u die vraag? Dat lijkt me toch vrij duidelijk. Wat zullen blinde mensen van u willen? Zien, natuurlijk. En toch zegt Jezus: wat wil je van me? Ook hier zit een les in voor ons. In ons gebed moeten we specifiek zijn. We moeten daadwerkelijk zeggen wat we graag zouden willen van God. Toen ik opgroeide, dacht ik altijd van, nou, als ik bid, dan moet ik een beetje vaag zijn. Dan kan ik me altijd mezelf vertellen dat Jezus zijn woord heeft gehouden, dat mijn gebed verhoord is. Als ik maar vaag genoeg ben. Dat is niet Bijbels. In de Bijbel worden we juist gevraagd om zeer specifiek te zijn. Als u kanker hebt, bid voor kanker. Als u huwelijksproblemen hebt, bid voor de huwelijksproblemen. Wees specifiek. Ik las een verhaal van een voorganger. En er was een gebedsbijeenkomst. En een man ging bidden. En hij zegt van, Heer, ik heb financiële problemen. Geef me alsjeblieft meer geld. Nadat de gebedsbijeenkomst voorbij was, ging de voorganger naar hem toe. En hij gaf hem 50 cent. En hij zei van, zo, dat gebed is ook weer verhoord. Het punt van de voorganger was van, als je zo vaag bidt, kun je ook nooit weten of je gebed verhoord is. Want het is zo vaag, het kan alle kanten op. Maar God wil dat we hem serieus nemen. En serieus nemen betekent dat we ook heel specifiek gewoon zeggen van, Heere, dit zijn mijn noden. En dit heeft ook een ander aspect. Want wanneer we dan gaan bidden en gaan nadenken, dan kan God ons al gaan leiden. Dan kan God, kan het zo zijn dat ons gebed misschien eigenlijk al veranderd is. Omdat God ons in het nadenken al duidelijk maakt dat waar we oorspronkelijk om wilden bidden, misschien niet het beste is om om voor te bidden. We denken aan een verhaal wat ik ooit hoorde van een predikant. Hij kwam bij een vrouw en die vrouw vertelde van dat ze waarschijnlijk niet zo lang meer te leven had. En ze vroeg of hij voor hem wilde bidden. En hij begon voor haar te bidden en hij was nauwelijks begonnen of ze stopte. Ze zei van, nee, je moet niet bidden om genezing, je moet bidden dat ik snel bij mijn Heer en Heiland mag zijn. En dus moest hij opnieuw beginnen, want dat was duidelijk niet wat zij bedoelde toen ze vroeg om gebed. Een heel mooi tekst is, het geknakte riet zal hij niet verbreken. Het is een tekst die spreekt over hoezeer Jezus bekommerd is om juist de verschoppeling in de maatschappij. Geknakt riet, wat is geknakt riet waard? Riet is sowieso niet veel waard. Geknakt riet is helemaal niks meer waard. Maar Jezus zal het geknakte riet niet verbreken. Hoe kapot je leven ook mag zijn, hoe groot de problemen ook mag zijn, je mag je alles bij Jezus neerleggen. De laatste nog. Het laatste is iets waar we gemakkelijk overheen lezen. Namelijk dat er staat en zij volgden Jezus. Het is het gedeelte, die laatste paar woorden waar het gedeelte mee eindigt. En nogmaals, daar lees je gemakkelijk overheen. Maar tegelijkertijd is dat een heel belangrijk stukje. Ze volgden Jezus. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat dat volgen van Jezus, hem aannemen als je verlosser, uiteindelijk veel belangrijker is dan welk wonder je ook mag ervaren. God kan je genezen van een zonde, van een ziekte, en dat is geweldig. Maar het is wel tijdelijk. Tenzij de Heer terugkomt, zul je toch uiteindelijk sterven. Maar hem volgen, hem aannemen als je verlosser, heeft eeuwigheidswaarde. En dat, in dat licht mogen we ook bidden. Jezus wil, voordat hij onze genezer is, vooral onze redder zijn. En ons redden voor de eeuwigheid. Ik wil afsluiten met het voorlezen van een prachtig stukje uit Romeinen 8, de versen 38 en 39. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde God, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Amen.